Dat is fijn om hier vanmorgen weer te zijn. Want dat was 3 zondagen niet zo. En voor Roeken zelfs 4 zondagen. En ik moet zeggen, aan de ene kant leerzaam om ook eens zo te ervaren om het iets langer te missen en allemaal via de livestream mee te moeten maken. Dus hoe de mensen thuis. Die meekijken, hè, dat toch ook een beetje meemaken. Maar het is toch wel heel fijn om zo op te gaan naar Gods huis. En het is anders ergens om hier zo in het midden te zijn. En ik denk, in die zin is het ook een gemis. En roept het ons ook op, en mij ook, om betrokken te zijn op de mensen die hier niet kunnen zijn zo lang. En de aandacht voor te hebben. Maar het is... ook heel fijn om zo te mogen breken en niet via zo'n scherm. Maar goed, ik begreep dat dat redelijk te doen was 2 weken geleden. Ja. Goed, we gaan deel 3 van Lucas. En ik denk dat we behoorlijk wat delen nog doorgaan. En we gaan een beetje langzaam op stoom komen. En Advent begint ook wel vroeg. Want we hebben het nu al, de afgelopen week op Kring, en vanmorgen ook over de komst van Jezus. En eigenlijk over de hele voorbereiding van het kerstverhaal. En wat Daniel zei, dinsdag ging het over Zacharias, die een engel ontmoet. En eigenlijk al zo lang in een situatie zit, waarin hij denkt dat God zijn belofte niet nakomt. En zo lang een moeilijke situatie. Waarin ze geen kinderen kunnen krijgen, dat die eigenlijk de engel niet eens meer kan geloven. En vandaag kijken we naar een parallelle situatie met Maria, die ook te maken krijgt met een engel, die haar iets gaat vertellen wat gaat gebeuren. En we kijken hoe zij daarop reageert. Toen ik hier zo mee bezig was, toen besefte ik dat ik vroeger hier ook wel heel erg naar verlangde. Dat er een engel in 1 keer voor je verschijnt. Ken je dat? Hebben jullie dat ook wel eens gehad? Wie heeft dat wel eens gehad? Dat je denkt, oh, dat lijkt me, ja, jullie ook wel. En Erwin, dat lijkt me zo tof. Weet je, als er een engel gewoon voor je zou verschijnen. En dat die engel jou een persoonlijke boodschap van God zou brengen, weet je. Dat zou toch wel heel bijzonder voelen. Maar met dat ik dus met deze studies bezig was, denk ik meer, ik weet niet of ik dat nog wil. Want als je naar Zacharias kijkt en als je naar Maria kijkt, dan is het wel een bijzondere gebeurtenis, maar het gooit hun leven compleet overhoop. Ik bedoel, Zacharias moet er nou weer de luiers in, hè, en hij wordt doofstom en nou goed, alles is anders daarna, weet je. En Maria, die krijgt te horen dat ze ongehuwd zwanger wordt. En kijk, wij kennen het verhaal al, maar moet je voorstellen hoe dat haar leven overhoop heeft gegooid. Dus, inmiddels vraag ik me wel meer af van, nou heer, oké, als het moet, dan moet het. Maar ja, het zou kunnen dat het je leven behoorlijk overhoop gooit als je zo'n boodschap van God krijgt. Maar laten we wat dieper in gaan duiken en dan lezen we Lucas 1, vers 26 tot 38. En ik hoop eigenlijk precies met kerst uit te komen bij de geboorte van Jezus. Dat is de planning. Dus dan komen we perfect uit. Hoofdstuk 1, vers 26 tot 38. Daar staat het volgende. In de 6e maand werd de engel Gabriel door God gezonden naar een stad in Galilea, waarvan de naam Nazareth was. Naar een maagd die ondertrouwd was met een man van wie de naam Jozef was, uit het huis van David. De naam van de maagd was Maria. En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij, wees gegroet, begenadigde. De Heer is met u. U bent gezegend onder de vrouwen. En toen Maria hem zag, raakte ze in verwarring door zijn woorden. En ze vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. En de engel zei tegen haar, wees niet bevreesd, Maria. Want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren. En u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. en aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. En Maria zei tegen de engel, hoe zou dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? En de engel antwoordde en zei tegen haar, de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden. En zie, uw nicht Elisabeth is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom. En dit is de zesde maand voor haar, die onvruchtbaar genoemd werd. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En Maria zei, zie, de dienares van de Heer, laat mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg. Tot zover. Als je deze situatie kort samenvat, de boodschap van de engel, dan zegt de engel eigenlijk twee dingen tegen Maria. Hij zegt, Maria, je hebt genade gevonden in de ogen van God en je leven gaat nooit meer hetzelfde zijn, want jij gaat moeder worden van Gods eigen zoon. En wat ik net al zei, wij weten hoe dit afloopt. Wij weten dat Jozef een droom gaat krijgen, hè, omdat hij wil gaan scheiden van Maria. Maar voor Maria op dat moment, waarschijnlijk was zij een meisje van 13, 14 jaar, want dat was in die tijd de normale leeftijd waarop je zou gaan trouwen. Voor haar betekende dit iets heel moois. God ziet mij en hij is genadig. En het betekent iets heel moeilijks. Van, kan ik nog wel gaan trouwen? Waarschijnlijk niet. En hoe gaat iedereen reageren als ik in één keer ongehuwd moeder ben? Iedereen denkt dat ik gewoon met iemand naar de wet gegaan ben. En ze zal waarschijnlijk verstoten worden. En vrouwen in die tijd die zwanger werden en eigenlijk nog steeds zonder man, die zijn aangewezen op een leven in armoede. Die hebben een hele kleine kans om zelf tijd te hebben om te gaan werken überhaupt. Hè? Maar ook omdat er op hun neergekeken werd. Dus voor Maria ging haar leven nogal overhoop. En nogal groter dan wat er overhoop gehaald werd, was dus dat God zegt, mijn eigen zoon gaat in jouw buik groeien. Die gaat een mens worden. En wat je ziet in de reactie van Maria, is dat ergens dat gelijk binnenkomt op een manier zoals God ook van haar vraagt. Dat er ergens in haar, in al die verwarring die op dat moment daar ook is, want dat lees je ook, ze begrijpt het ook niet heel goed wat er allemaal gebeurt, maar ergens begrijpt ze van, hé, maar God houdt van me. En ik heb genade gevonden in zijn ogen. En zo zie je haar ook reageren van, Heer, ik zal u dienen. Wat u wil, dat is goed. En in die zin denk ik, wat de kern is in dit verhaal, is dat er die boodschap overgebracht wordt op Maria, dat God van haar houdt. En dat hij betrokken is op haar leven. En dat hij haar wil gebruiken. En dat is denk ik een boodschap die we allemaal willen horen. Die we allemaal moeten horen. En die, als je gelooft, dan heb je die boodschap gehoord. Dan heb je die boodschap gehoord dat God van je houdt. En dat hij betrokken is op je leven. Maar op de een of andere manier moeten wij die steeds vaker horen. Moeten wij die eigenlijk elke dag opnieuw horen. Omdat ons hart en ons leven zo snel daar vanaf glippert. En dat we dat dreigen te vergeten. En dat het een theoretische waarheid zelfs voor ons kan worden. Dus ik wil vandaag opnieuw nadenken met jullie van hoe leren we in dit gedeelte dat God van ons houdt. En hoe moeten we reageren op het feit dat God van ons houdt. Dus als eerste, hoe leren we in dit gedeelte dat God van ons houdt? En dat zit in de boodschap van de engel Gabriel. En hoe wij moeten reageren op het besef dat God van ons houdt, dat zit in de reactie van Maria. Dus als eerste, de boodschap van de engel dat God van ons houdt. Hoe leren we in dit gedeelte dat God van ons houdt? En dat zit in het volgende. Als je goed leest wat Gabriel hier vertelt over Jezus, dan vertelt Gabriel dat Jezus God zelf is. Als je meeleest vanaf vers 32, Daar vertelt Gabriel over deze baby. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Dit is de Messias. Dit is de koning waar Israël al zo lang naar uitgekeken heeft. Die voor eeuwen gaat regeren. Dit is God zelf die afdaalt naar de aarde. Om zijn koninkrijk te vestigen. En aan de andere kant zit in deze boodschap Maria. Hij komt als een klompje cellen in jouw buik. En als die geboren wordt, net als we allemaal, dan ga je hem vasthouden. En als je hem laat vallen, heeft hij pijn. En als je hem geen eten geeft, gaat hij huilen. En als hij 's nachts wakker wordt, dan zal je hem ook horen huilen. En dan moet je uit je bed. En dan moet je voor hem zorgen. De engel zegt aan de ene kant, dit is Gods eeuwige zoon. En die voor eeuwig gaat regeren. En hij komt als een kwetsbaar babytje. Als een kwetsbaar mens. De engel leert dat God, of dat Jezus dus volledig God is en volledig mens. En dat is weer een theologische waarheid die mega uitgediept is en die heel moeilijk, of misschien niet eens, denk ik, tot in de diepste kern te begrijpen is. En dat wil ik ook niet doen. Maar ik wil wel ons vanmorgen afvragen van waarom kiest God ervoor om zo kwetsbaar te komen in Jezus? Waarom kiest hij daarvoor? En niet alleen, oh, ja, daar hebben we een babytje. Zo groot is Jezus geweest. Zo kwetsbaar. En waarom kiest God daarvoor om zo kwetsbaar te komen? En niet alleen als een babytje, maar ook nog in een zo'n kwetsbare situatie van zo'n jong meisje. Hè, die arm is en die alleen is. Waarom kiest hij precies voor die situatie? En het antwoord op waarom God kiest voor zo'n kwetsbare situatie, het antwoord is dat hij van ons houdt. En dit maakt onze God echt anders dan alle andere goden. Hij houdt van ons en hij komt in kwetsbaarheid. En ergens is dat heel logisch. Want als jij een relatie aan wil gaan, als je een intieme relatie met iemand wil hebben, dan kan dat niet zonder kwetsbaar te zijn. Als je iemand lief wil hebben, dan betekent dat dat je kwetsbaar zal zijn. Dat kan niet zonder elkaar, omdat wij mensen nou eenmaal kwetsbaar zijn. Bijvoorbeeld, stel dat je verkering wil met iemand. Dan kom jij niet aan met een contract. Van oké, laten we hier tekenen voor de volgende afspraken. We gaan verkering hebben voor een periode van 5 maanden waarin we elkaar beter leren kennen. We gaan 5 uur in de week met elkaar doorbrengen. We beloven dat we geen ruzie maken. En we gaan gewoon leuke dingen doen. En na 5 maanden evalueren we en kijken of we dit contract voortzetten. Als jij vroegtijdig het contract stopt, dan betaal je €200 als kosten ter overbrugging naar de volgende verkering met de andere persoon. Weet je, dat zou zijn mensen die dat misschien fijn zouden vinden. Maar het mist alle intimiteit als je zo een relatie hebt. Het mist alle liefde. Want wat doe je in een verkering? Je kijkt van wat wij voelen voor elkaar, de verliefdheid die er is voor elkaar, is dat liefde? Daar ga je naar zoeken. En wat zeggen mensen dan? Ik wil weten of ik mezelf kan zijn. Wat bedoelen ze als ze zeggen ik wil weten of ik mezelf kan zijn? Dan bedoelen ze van blijft diegene bij mij als die ziet hoe bang ik soms ben. Blijft diegene bij mij als die ziet hoe ongeduldig en hoe driftig ik soms ben. Blijft diegene bij mij als ik het even allemaal niet meer weet. Als ik die ander nodig heb. Kan ik op diegene vertrouwen? Is dat liefde? Is die ander er voor mij als ik kwetsbaar ben? En andersom ook. ben ik er voor de ander als diegene kwetsbaar is. Daaraan ga je merken, is het ware liefde. Dat willen we, ware liefde. Dus in een relatie waar liefde centraal staat, daar zal je kwetsbaar zijn. En God weet het als geen ander, want hij kent ons en hij heeft ons gemaakt. En je ziet het ook in seksualiteit. Want op het moment dat je met iemand naar bed gaat, moet je je letterlijk blootgeven. En dan word je op een hele andere manier heel intiem kwetsbaar. En als dat zonder liefde is, dan voel je je daarna gebruikt. En dan voel je je gekwetst. En dan voel je je vies. Maar als het met liefde is, en als de ander ook kwetsbaar is, dan ga je proeven hoe goed het is, hoe God dat bedoeld heeft, om liefde kwetsbaar te laten zijn. En hoe mooi is het als een man, als hij zijn vrouw ten huwelijk vraagt, gewoon knielt voor haar. En zich even letterlijk klein maakt. Zich even letterlijk kleiner maakt dan haar. En kwetsbaar is. Hè, om haar te vragen van, wil jij met mij trouwen? Wil je voor altijd bij mij zijn? En God die ons door en door kent, die is op dit moment, als die Jezus laat groeien in Maria, is God als het ware door zijn knieën gegaan voor ons. En heeft hij zich kleiner gemaakt. En zegt hij van, maar ik wil deze relatie met jou hebben. Waarin ik kwetsbaar word. Om intiem met jou te zijn. Een intieme relatie met jou te hebben. En van jou te houden. Ik weet niet of jullie het verhaal kennen van een jonge koning. En echt in zo'n mooi paleis woont hij. Hij heeft een mantel en een zwaard en een kroon. Het enige wat hij mist is een vrouw. En het lukt gewoon niet om een vrouw te vinden. Want alle vrouwen die in de buurt komen, daar voelt hij bij van, ze maken zich allemaal prachtig en mooi. Maar is het liefde? En als hij dan in zijn paleis zit en hij kijkt naar buiten, dan ziet hij in de tuinen van het paleis, ziet hij de dochter van de tuinman de bomen snoeien. En de vader helpen. En hij ziet hoe ze geniet van het bezig zijn met de dieren. En hoe ze gewoon met haar vader praat en hoe ze daar bezig is. En hij begint verliefd op haar te worden. En dan gaat hij zijn paleis uit de tuin in. En dan probeert hij contact met haar te maken. Maar wat gebeurt er? Alle dienaren, die moeten buigen als de koning langskomt. Dus het lukt de koning maar niet om contact met haar te krijgen. Om haar in de ogen te kijken. En het frustreert hem. Want op het moment dat hij langskomt, dan komt gelijk alles van zijn grootheid met hem mee. En buigt iedereen. En hij weet niet wat hij aan moet met zijn verliefdheid. Tot hij op een dag bedenkt om zijn mantel af te doen, zijn zwaard neer te leggen, zijn kroon af te zetten, oude kleren aan te doen, een bezem te pakken en gewoon maar te gaan vegen buiten. De heggen zo langs die paden. Weet je wel, totdat hij dus, je raadt het al, in de buurt komt van dat meisje. En op het moment dat hij haar dan aanspreekt, dan buigt ze niet, maar dan kijkt ze hem in zijn ogen. En zo bouwen ze langzaam een relatie op. En zo merkt hij dat zijn verliefdheid groeit en dat daar iets voor terugkomt. En je ziet de koning vaker lopen in zijn oude kloffie dan met zijn mantel om en zijn kroon. Totdat hij op een dag haar zo goed kent, dat hij besluit om zijn mantel aan te doen, zijn kroon op te zetten, zijn zwaard in zijn hand te nemen en de tuin in te lopen. En dan loopt hij naar haar toe en ze buigt. Dan noemt hij haar naam. En hij zegt haar naam zoals alleen maar hij dat zeggen kan. En dan herkent ze zijn stem. En dan ziet ze wie hij is. Jezus ging nog veel verder dan deze koning. Paulus schrijft in Filippenzen 2. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast. Maar hij deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk een mens. En als mens verscheen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood. De dood aan het kruis. En daarin, in die kwetsbaarheid van Jezus, die leidde tot de dood aan het kruis, leren wij zijn liefde kennen. Zijn liefde voor jou en zijn liefde voor mij. En op het moment dat je die liefde zo leert kennen, dan zul je iets van moed krijgen om te gaan met jouw eigen kwetsbaarheid. En dat zie je bij Maria. Want de reactie van Maria laat ons zien hoe je moet reageren op die liefde van God die zichtbaar wordt in zijn kwetsbaarheid. Dus dat is het tweede punt. Hoe moeten we dan reageren op deze God die ons zo lief heeft? Op het moment dat de engel de boodschap geeft aan Maria, dan zegt Maria als eerste, hoe kan dit gebeuren? En je ziet daar een verschil met de, en Lucas die zet het ook heel specifiek zo neer, verschil met de reactie van Zacharias. Zacharias kon het eigenlijk niet meer geloven. Die zei, ik wil meer bewijs dat dit echt gaat gebeuren. Nou, dan kreeg hij gelijk, want hij kon gelijk niet meer spreken. Maar Maria is veel ontvankelijker. Die vraagt van, maar hoe kan dit gebeuren? Ik snap het niet. En dan zegt de engel, eigenlijk als ik het samenvat in een van de zinnen die hij zegt, zegt hij, voor God is niks onmogelijk. En daarmee zegt hij eigenlijk van, Maria, vertrouw je maar toe aan God. Want voor hem is niks onmogelijk. Hij weet hoe dit kan en hij zal het wel doen. En ze krijgt een hele korte uitleg van, de Heilige Geest zal dat in jou bewerken. Ik weet niet wat ze met dat antwoord komt, maar ik denk dat het erop neerkomt dat ze moest vertrouwen dat God alles kon. En dat het zo zou gaan gebeuren. En dan is die reactie van Maria heel kwetsbaar. Want ze zegt, laat het zo gebeuren, ik zal u dienen. Ze zegt, ik ben beschikbaar om het zo te doen zoals u wil. En wat ik net al zei, is dat Maria hiermee instemde en met iets heel kwetsbaars wat haar leven op de kop zou zetten. Want zij wist nog niet wat er zou gaan gebeuren. Kijk, want je ziet in de, verderop zie je in de reactie van Jozef, zie je dat hij, dat zij zwanger is, dat reden genoeg voor hem is om van haar te gaan scheiden. Of nou scheiden, ze waren nog niet getrouwd, maar om haar te verlaten. Ja, dus het is wel ergens logisch dat Maria op dat moment wel beseft van hoe haar leven overhoop gehaald gaat worden. En dat ze gezien zou worden als een zondige, overspelige vrouw door de mensen die ze kent. En het leert ons dat het zomaar kan, niet zomaar kan, maar dat het zo is, dat als Jezus in zo'n intieme relatie met ons stapt, waarin hij zegt, ik ben kwetsbaar voor jou, om jou lief te hebben, dat hij van ons ook een bepaalde kwetsbaarheid vraagt. En dat het kan dat ons hele leven daarmee overhoop gaat. Ik weet niet of je het liedje kent, toen ik in de put zat, trok hij mij eruit. Ja. Ja, ik denk eigenlijk is het anders, want het evangelie is dat Jezus onze plaats inneemt. Dus eigenlijk zou ik moeten zingen, toen ik in de put zat, duwde u mij eruit. Ja, omdat Jezus eigenlijk onze plaats inneemt en ons uit die put teelt. En op het moment dat Jezus dat dus doet, wordt hij kwetsbaar door onze plek in te nemen. En neemt hij onze kwetsbaarheid, dus de dingen die voor ons moeilijk zijn in het leven, waar wij ons voor schamen, de dingen waar wij kwetsbaar zijn, die neemt hij op zich en ons duwt hij, als het ware, uit die put. En op het moment dat hij ons uit die put haalt, dan zegt hij, laat het ook los, alles wat in die put zit. Op het moment dat zo'n koning met zijn mantel komt om de dochter van de tuinman met zich mee te nemen, wat gaat hij dan doen? Hij gaat haar nieuwe kleren geven. En hij zegt van, je hoeft het oude niet meer aan te trekken. Je mag slapen in het paleis en niet meer in het hutje bij je vader. Laat dat. Hoe gaat de koning reageren als hij telkens terugloopt, elke avond weer, uit het paleis, om in dat hutje te slapen? Maar, op het moment dat Jezus dus zegt, laat die put los, kan dat voor ons heel kwetsbaar voelen. Het kunnen dingen zijn in ons leven waar we zekerheid in vinden, waar we helemaal aan vastzitten, waarvan Jezus zegt van, maar dat moet je loslaten. Als je Jezus gaat volgen, dan kan die dingen van je vragen, zoals aan Maria, die onmogelijk lijken. Het kan zijn, en sommigen van jullie hebben dat ooit gehoord, dat Jezus zegt van, je gelooft in mij, en laat nu je leven achter, want ik wil dat je de zending ingaat. Ik wil dat je alles loslaat, je familie, je baan, alles, en je gaat je spullen in een container pakken. Dat is familie die dat meegemaakt heeft hier. Twee. Je pakt je spullen en je vertrekt. En je laat alles achter je. Alles wat zeker was. Het kan ook zijn dat Jezus je vraagt om alleen te blijven. Om geen relatie te hebben. Het kan ook zijn dat Jezus je vraagt om te accepteren dat je niet zal genezen. Het kan zijn dat Jezus hele moeilijke dingen vraagt. Om je baan op te zeggen. Omdat je hem daar niet kan dienen. Om iemand in huis op te nemen. Om niet uit een hele moeilijke relatie of een moeilijk huwelijk te stappen. Maar te vertrouwen dat Jezus jou uit die put gaat duwen. Wat Jezus aan ons allemaal vraagt, is om de waarheid te spreken en niet te liegen. Weet je hoe kwetsbaar het is om de waarheid te spreken en om niet te liegen? Jezus vraagt aan ons om ons niet te verbergen achter onze muurtjes, om ons niet beter voor te doen dan we zijn. Hij vraagt ons om hulp te vragen in situaties waar we het zelf niet redden, waar we vastzitten in verslavingen of patronen waar we niet uitkomen. Jezus vraagt ons, hij roept ons op, om onze zonde te belijden. Om die put los te laten, zonde in het licht te brengen. Weet je hoe kwetsbaar, als je dat gaat doen. Kijk, Jezus, die is kwetsbaarheid dus nooit uit de weg gegaan. Hij is naar deze aarde gekomen om mens te worden zoals wij. En hij stierf naakt aan een kruis voor ons. Als iemand door de kwetsbaarheid heen is gegaan, is het Jezus. En daar vinden wij de kracht om ook door die kwetsbaarheid te gaan. Dit is wat Jezus bedoelt met neem je kruis op je en volg mij. We gaan hem achterna, we vertrouwen op hem. Nou, dus we zijn niet alleen maar gericht op ons eigen comfortabelere leventje, om alles maar voor onszelf veilig en rustig en stabiel te houden. Nee, we moeten op hem vertrouwen dat de dingen die hij van ons vraagt het beste is. En dat we het oude leven los moeten laten. En dat brengt ons in kwetsbaarheid. Maar het brengt ons in kwetsbaarheid die ons naar de vrijheid brengt. Want uit de put. En niet langer in de put. Dus, dit gedeelte leert ons dat God naar ons komt. Zo is God. Hij daalt af naar ons in onze levens. En hij wil een hele intieme relatie van liefde met ons hebben. En vandaag staat er geen engel voor ons. Maar vandaag staat er een boek voor ons. De Bijbel. En daarin zegt God, ik hou van je. Ik wil bij je zijn. In jouw hele doodnormale, kwetsbare leven. Met alles wat daar mankeert. En ik ga je laten zien dat ik jouw plek heb ingenomen. En dat ik jou de kracht geef om eruit te komen. En dat ik jou uit die put duw. En laat het los. Durf kwetsbaar te zijn. Want het brengt je naar de vrijheid. Jezus kwam niet om ons te veroordelen, maar om ons lief te hebben. En dan zegt hij, laat alles los. En volg mij. Want mijn juk is zacht. En mijn last is licht. Wat is je antwoord? Wat is je antwoord op Jezus? Als die zegt, volg mij. leg je leven maar in mijn handen. Laten we een moment stil zijn en bidden. Heer Jezus, ik dank u en voor uw liefde. Ik dank u dat u zo kwetsbaar wilde zijn om naar deze aarde te komen. Om voor ons aan een kruis te sterven. Heer, de meest vernederende dood die er te bedenken is. Ik bid, Heer, dat we daarin uw liefde mogen zien. Dat we daarin mogen zien, Heer, hoe goed u bent. Heer, ik bid dat we daarin ook de moed mogen krijgen, Heer, om u te volgen. Om zelf kwetsbaar te durven zijn. Heer, ik bid om uw geest, dat u ons duidelijk maakt welke dingen er zijn in ons leven. Heer, die we voor onszelf houden, waarin we u moeten gehoorzamen. We weten het diep van binnen in ons hart. Heer, maar we willen niet loslaten. Heer, want het alternatief lijkt zo onveilig. Heer, lijkt zo onmogelijk dat het dan goed gaat komen. Heer, wilt u ons kracht geven, vertrouwen, dat ons leven in uw hand is. Heer, en als we de weg gaan die u wijst, die u wil dat we gaan, Heer, dat dat het mooiste en het beste zal zijn wat ons maar kan overkomen. Heer, geef ons uw Heilige Geest. Vul ons met uw liefde. Heer, zodat we zullen antwoorden op uw liefde. Dat we heilig en zuiver voor u zullen leven. Heer, omdat er geen andere plek is waar we willen zijn. Dan dicht bij u. Zegen ons zo. In Jezus' naam. Amen.